Wie wist waar ik vandaag over zou spreken? Is er iemand die dat wist? Niemand, dat kan ook niet. Omdat ik er niet over heb gesproken. Maar toen ik aan de Heere vroeg, zeg: Heere, ik mag u spreken in de oude kerk, waarover zal ik spreken? Opende ik mijn Bijbel en ik bladerde doorheen. En ik kwam bij een tekstgedeelte uit en ik zei tegen de Heer, ik zeg, is dit het waar ik over moet spreken? En ik nam daarmee in gedachten en ik ging naar mijn kantoor. En halverwege de middag lees ik soms een stukje uit mijn Bijbel of zomaar eens tussendoor. Ik heb een kantoorbijbel en daar streep ik en daar kras ik in. En ik pakte mijn Bijbel en ik ging bladeren naar waar ik was gebleven de laatste keer. En dat was exact hetzelfde tekstgedeelte. En je zult ook gaandeweg mijn woord wat ik mag delen erachter komen. Dat alle gebeden en alle getuigenissen daar naadloos op aansluiten. Dus ik weet zeker dat de Heer iets tot ons heeft te zeggen vandaag. Tot jou en tot mij. Dat is absoluut zeker. Maar ik zal eerst een gebed uitspreken. Hemelse Vader, trouwe God, ik ben u dankbaar voor uw woord. En Heer, het raakt me dat u iets wilt delen, Vader, uit de hemel. En dat u mij daarvoor wil gebruiken. En Heer, ik bid u, haal mij ertussen uit, Heer. Dat ik woorden zal spreken van u. Heer, u bent zo goed voor ons, dat u naar ons omziet. Heer, u bent zo bewogen met ons. En uw lieve Heilige Geest werkt zo in onze harten. En dank u wel, Heer, dat u in ons midden bent. En dank u wel dat het woord zijn kracht zal doen. En dat u wil spreken tot in ieder van ons, Heer. Misschien kennen we u niet, Vader, maar dan bid ik dat we vandaag een ontmoeting met u zullen hebben voor de eerste keer. En als we jou wel kennen, Heer, opnieuw. Vader, dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen. Goed, het is ongeveer 10 jaar geleden, denk ik, dat ik voor het eerst in Parijs kwam en voor het eerst de Eiffeltoren zag. En ik zal je zeggen, dat is echt een bijzonder moment. Want de Eiffeltoren kende ik uit de boekjes van school van vroeger en iedereen kent wel de Eiffeltoren. Ook al ben je er nog nooit geweest. Maar als je dan de metro uitstapt en je hebt hem al in de verte gezien en je gaat een paar straatjes door en uiteindelijk kom je om de hoek en je ziet in één keer dat ding staan, dat bouwwerk, dan is dat echt fascinerend. En wij stonden eronder en als je dat kent en als je er wel eens bent geweest, dan is dat geweldig om te zien. Maar wat ik ook bijzonder vond, is de commercie eromheen. Dus alle tentjes en heel veel verkopers, vaak donkere jongens, snel. En die hadden dan van die soort ringen, ijzeren ringen daar omheen zaten. Allemaal sleutelhangers of petjes of t-shirts. Overal staat de Eiffeltoren op. Beeldjes kon je ervan kopen. Alles draait om dat bouwwerk. En vanuit heel de wereld komen er mensen daar naartoe om de Eiffeltoren te zien. En je kunt er ook opklimmen. En s'avonds rond 12 uur, dan is het, krioelt het van de mensen. Want dan hangen er in heel die Eiffeltoren hangen allemaal lampen. Dat zijn soorten, die geven zo'n flitslicht. Er zit heel die Eiffeltoren vol mee. En dan is het s'avonds donker en dan beginnen die allemaal te knipperen. Door heel het net is ongekend prachtig om te zien. Een aanrader dus om naartoe te gaan. Nou, in Efeze stond ook zo'n bouwwerk. Het was een van de 7... schoonheden van de wereld. En dat was de tempel van Artemis van de Efeziërs. Dat was de vruchtbaarheidsgodin. Wij kennen ze ook als Diana. Dat was de god, de godin van de Efeziërs. En Efeze is ongeveer 1100 jaar voor Christus ontstaan. En het was eigenlijk een soort nederzetting met een heiligdom van die godin. En daaromheen was een soort nederzetting. En het is denk ik 500 of 550 voordat de Heer Jezus kwam naar deze wereld. Dat heiligdom wegging en dat ze daar een tempel voor bouwden. En die tempel is een paar honderd jaar later weer verwoest. En toen gingen ze een nog grotere tempel bouwen. En die tempel die was ongeveer 100 meter lang, 50 meter breed en 127 zuilen van 18 meter hoog. Dus dat was een bezienswaardigheid. En mensen over heel de wereld kwamen daar naartoe om te kijken hoe geweldig die tempel was van de god van de Efeziërs, van de godin Diana. En er was een hele commercie omheen. Dus heel die stad, die draaide daar goed op. Ze maakten daar beeldjes, misschien ook wel sleutelhangers, misschien ook wel t-shirts, dat weet ik dan niet, of petten. Maar in ieder geval, overal stond die tempel op. En ze maakten ook zilveren beeldjes en tempeltjes. Dus dat was big business voor de stad. En de stad die groeide uit naar meer dan 100.000 inwoners. En er was een theater waar 24.000 mensen in woonden. Efeze was een stad van cultuur, was een stad van godsdienst, was een stad van commerciële activiteiten. Er was ook een haven, maar het was ook een stad van prostitutie, van zonde, van occulte praktijken, van tovenarij. Het was een goddeloze stad. Wij zijn pas in Amsterdam geweest en daar herken je dat ook. Het is goddeloos, het is zonder God. En het is ongeveer 17 jaar later nadat de Heer Jezus naar deze wereld was gekomen en opgevaren was naar zijn vader, dat Paulus deze stad op zijn tweede zendingsreis aandeed. En hij ging naar de synagoge en hij sprak daar met wat Joden. En die Joden die zeiden tegen Paulus, joh, je moet hier blijven, we hebben je nodig, waarschijnlijk. Maar dat deed hij niet, want hij was op doorreis naar het feest in Jeruzalem. Maar hij zei, ik kom terug. En dat deed hij ook. Een aantal jaar op zijn derde zendingsreis kwam hij terug en ging hij naar de stad Efeze. En in de stad Efeze ging Paulus bouwen aan een gemeente. Hij vond daar wat discipelen van de Heere Jezus. En met die discipelen zijn ze gaan bouwen. En heeft hij in totaal bijna 3 jaar gediend in de gemeente in Efeze. En we kunnen lezen in Handelingen 19, het 12e vers, dat we zien dat God door de werking van de Heilige Geest grote krachten deed in Efeze. Als er mensen ziek waren bijvoorbeeld, dan had hij had een doek om zijn middel en zelfs die doek of de zweedoek van Paulus genezen de zieken. Die legden ze op de zieken en de zieken werden genezen. Je kunt wel nagaan wat voor impact dat had op die gemeente. God was in hun midden. De lokale ondernemers waren daar niet blij mee. Want die verdienden geld. De beeldjes die gemaakt werden, die werden verkocht. Maar door de krachtige werking van de Heilige Geest gebeurde er iets in Efeze en de steden eromheen. Dus de samenleving werd veranderd. Efeze, een gemeente die licht gaf in de duistere wereld van die stad. Dus daar kwam opstand. We kennen het verhaal van Demetrius of Demetrius. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, maar die zilversmid, die op een gegeven moment zorgde dat er een grote opstand kwam tegen het werk wat God daar aan het doen was. Het ging om het geld. En dat merk je nu ook. Als er een gemeente gesticht wordt en mensen zijn bang om hun baan te verliezen of hun brood te verliezen, dan zie je ze twijfelen in het volgen van de Heer Jezus. Het was voor mij ook een grote hindernis. En later als Paulus daar weg is, ongeveer 10 jaar later, schrijft hij een brief aan de Efeziërs. De brief van de Efeziërs. We hebben er net een stukje uitgelezen. Het is een prachtige brief. Die schrijft hij vanuit de gevangenis. Om zijn broeders en zusters te bemoedigen. En die brief, die zegt iets over de geestelijke toestand van de gemeente in Efeze. We zien in heel veel brieven van Paulus dat er misstanden zijn in andere gemeentes. Dat er valse leer is in de andere gemeentes, dat broeders en zusters vleeselijk zijn, dus dan spoort hij ze aan. Dan geeft hij ze soms van onderuit om ze weer op de goede weg te krijgen. Maar in de brief van Efeze doet hij dat eigenlijk niet. Als je goed leest door de Efeze heen, dan ziet hij dat hij ze eerst bemoedigt, dat hij ze vertelt hoeveel rijkdom ze hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus. De volheid die er in Jezus is. Daar begint Efeze eigenlijk mee en dan geeft hij zijn leefregels mee. Hij zegt hoe dat je in het licht moet wandelen, dat hebben we vandaag ook al gehoord. Hoe dat de mannen met hun vrouwen om moeten gaan, hoe dat de vrouwen met hun mannen om moeten gaan. Het is een prachtige brief. En het is ongeveer 30 jaar daarna als de Efeziërs weer een brief krijgen. En dat is niet een brief van Paulus. Want Paulus is ongeveer al 25 jaar daarvoor de marteldood gestorven. Dus die gemeente die heeft een bepaalde groei doorgemaakt. Dus we zijn ongeveer een 30 jaar verder. Misschien wat gewisseld van voorgangers. Maar ze krijgen nu een brief van de Heer Jezus. Geschreven door Johannes op Patmos. En die brief die staat opgetekend in Openbaring 2. En laten we daar naartoe gaan. Open. Openbaring 2, vers 1 tot 7. Ik zal hem voorlezen. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u. En zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik de eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Wij weten dat Johannes verbannen is naar Patmos, omwille van het evangelie, omwille van de naam van onze Heer Jezus. Hij staat alleen in de rust. Hij staat alleen in de natuur. En als hij daar is, ontvangt hij een openbaring van God, een onthulling. En een openbaring van God, dat gaat of over de toekomst, of het gaat over andere hemelse dingen. Het is iets wat we nog niet zien, of waar we nog geen zicht op hebben, maar wat God ons openbaart. En dat doet hij daar ook bij Johannes. God geeft het aan de Heere Jezus. En de Heere Jezus openbaart het aan Johannes. We kunnen dat lezen in het eerste vers. Johannes openbaart het aan de gemeente door de brief Openbaring. De ontmoeting tussen Jezus en Johannes is indrukwekkend. Ik wil dat toch eventjes lezen. Dat staat in het eerste hoofdstuk vanaf vers 9. Daar staat... Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukkingen in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op in een boekrol. En stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven gouden kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten. En op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag... viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en hij zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest en zie ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. En wie de sleutel heeft, die heeft de macht. Ik heb de sleutel van mijn huis. Ik heb de macht over mijn huis. Dus wie de sleutels heeft, die heeft de macht. Het is opvallend wat Johannes hier ziet en het gevolg is dat hij als dood op de grond valt. Wij zingen wel eens, Jezus, welke vriend is onze Jezus? Dat is ook zo. Maar als we zien wat Johannes hier meemaakt en wat het gevolg daarvan is, Dat herkennen we ook als we lezen in Daniël, die ook een visioen krijgt en die op een gegeven moment op zijn knieën zit en op zijn handen en niet meer in staat is om nog iets te doen. Het is heerlijk als we zingen onze vriend is Jezus, maar realiseer je dit, dat de immense grootheid van God, dat als we dat zouden zien, wat Johannes hier ziet, het gevolg is dat hij als dood op de grond valt. Het tweede wat ik hierover wil zeggen is het getal 7. In hoofdstuk 1 vers 4 gaat het over de 7 geesten. Het gaat over de 7 gemeenten. Het gaat over de 7 sterren in zijn rechterhand. Het gaat over 7 gouden kandelaren. 7 is het getal van de volheid. 7 is het getal van God. 7 geesten die voor zijn troon zijn, zeggen iets over de volheid van de geest van God, de volheid van de Heilige Geest. De 7 sterren in zijn rechterhand. De 7 sterren zijn de 7 voorgangers die God aanspreekt in deze brieven. De 7 gouden kandelaren zijn de 7 gemeenten die licht uitstralen in een donkere wereld. Het kwam tijdens het gebed naar voren. De brief begint, schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. De volgende brief, schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Zo gaat het door. Engel, het Grieks is angelos, kan ook betekenen boodschapper of voorganger in dit geval. En als we spreken over de 7 gemeenten, het getal 7 in de volheid, mogen wij ook geloven dat God deze brief heeft geschreven voor ons als gemeente, voor jou persoonlijk en voor mij persoonlijk. Wij weten dat onze broeders en zusters in de gemeente van Efeze zeer gedreven waren. Ze zetten hun schouders daaronder. Ik begrijp dat wel. Want als je wonderen en tekenen ziet zoals zij zagen dat God door de kracht van Paulus zieken genas. Dagelijks werden er toegevoegd aan de gemeente. Ze ervaarden de kracht van God in hun eigen leven. In het leven van hun vrouw, van hun man, in het leven van hun kinderen, in het leven van de familie, van vrienden, van opa's en van oma's. Dus ze waren zeer gedreven. En de God van hemel en aarde zag dat. God wist dat. De brief begint ook zo. Jezus maakt de opsomming. Hij zegt in hoofdstuk 2 vers 2, ik ken uw werken. Ik ken uw inspanning. Ik weet dat je moeilijkheden hebt verdragen. Je hebt slechte mensen verdragen. Met andere woorden, mensen die misschien in zonde leefden, die aangesproken werden. Die misschien als gevolg daarvan de gemeente verlieten. En toen ik daarover nadacht, dacht ik, wat zou het getuigenis van deze mensen zijn die vermaand zijn, de gemeente verlaten en spreken over de gemeente in Efeze? Positief of negatief? Denk daar maar eens over na. Zij die zeggen dat ze apostelen zijn, een boodschapper of een gezondene, maar het niet bleken te zijn. Jullie hebben moeilijkheden verdragen, zegt de Heer. Jullie hebben jezelf ingespannen. Je hebt het dat niet voor jezelf gedaan, nee, je hebt dat gedaan omwille van mijn naam. Broeders en zusters, als ik in de buurt van Efeze zou wonen, nu is dat de provincie Izmir in Turkije, dan zou ik bij die gemeente willen zijn. Dan zou ik daarbij willen horen. Wat moet dat een heerlijke gemeente zijn geweest? Waar Gods geest aan het werk was. Waar liefde was onderling. Geen grote wanorde. Waar ze de schouders eronder zetten. Alles omwille van zijn naam. Ze kunnen tegen een stootje, zou je zeggen. God zag het allemaal en bemoedigt ze ook in deze brief. Maar er staat een grote maar. Daar staat dat ze zich moeten bekeren. Daar staat, als ze dat niet doen, dat God de kandelaar wegneemt. Dat het weggaat. Dat de gemeente op die plek ook weggaat. Einde oefening. Ik dacht, die brief die zal maar op je deurmat vallen. Die begin je te lezen en je denkt, dat kan niet waar zijn. Dan denk je, dit kan gewoon niet waar zijn. Hoe is dit mogelijk? Er staat, je hebt de eerste liefde verlaten. Je hebt de eerste liefde verlaten. De basisbijbel zegt, jullie houden niet meer zoveel als eerst. Jullie houden niet meer zoveel van mij als eerst. De NBG zegt, gij hebt uw eerste liefde verzaakt. En de Groot Nieuwsbijbel vertaalt het zo. Je hebt me niet meer zo lief als eerst. Je hebt me niet meer zo lief als eerst. Weet je, Willemien en ik zijn bijna 25 jaar getrouwd. Als zij nou op een dag naar mij toe komt, met tranen in haar ogen, en ze pakt mijn hand en ze gaat voor me zitten, en ze zegt tegen mij, Henk-Jan, je hebt me niet meer zo lief als eerst. Wat zou ik dan zeggen? Dan zou ik zeggen, hoe kom je daarbij? Hoe kom je daar nou bij? Dat je dit tegen mij kunt zeggen. Kijk nou wat ik allemaal doe. Ik doe dat niet voor mezelf. Ik doe dat om jou te dienen. Ik doe dat om het gezin te dienen. Ik ben van 's morgens tot 's avonds ben ik laat bezig. Om geld te verdienen. Dan kan er boodschappen gekocht worden, kleren gekocht worden, schoenen gekocht worden. Alles wat jij in en buiten het huis niet kan doen, dat doe ik. Hoe kun je nu zeggen dat ik je niet meer zo lief heb als eerst? Wat zal ze zeggen? Ze zal zeggen tegen mij, Henk, daar gaat het maar niet om. Maar ik wil jou. Ik wil jou. Maar je hebt geen tijd. Je bent zo druk met alles. Maar ik wil jou. Laten we naar Matteüs 22 gaan. Vers 36 en 37. 22, Matteüs 22. Vers 36. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem, u zult de Heer uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Broer, God wil jou. Zus, God wil jou. Jonge meisje, God wil jou. God wil mij. Die verloren zoon, we kennen het verhaal uit Lucas 15. Hij ging weg, hij leefde in zonde. Hij zei tegen zijn vader, pa, ik heb er genoeg van en wat mij betreft was u maar dood, maar geef me geld mee waar ik recht op heb en ik vertrek. En daar ging hij. Hij leefde in zonde. Maar er kwam een moment dat hij tot zichzelf kwam. En dacht, ik moet naar huis. Ik moet naar huis. Maar hij dacht, hoe ga ik dat doen? En toen bedacht hij bij zichzelf, weet je wat ik doe? Ik zal tegen mijn vader zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Maak mij maar een van uw knechten. En die verloren zoon die gaat. Maar goed, hij is bijna thuis, na verloop van tijd. Ik denk dat hij wat langzamer is gaan lopen. En hij dacht, hoe ga ik dit aanpakken? En dan ziet hij opeens in de verte, ziet hij zijn vader aankomen. En zijn vader die is met innerlijke ontferming bewogen. En die snelt hem tegemoet. En die valt hem om zijn hals. En hij zegt, vader, maak me maar één van uw knechten. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Maar zijn vader zegt, ik hoef geen knecht. Ik wil jou als zoon. Hij omhelsde hem. En hij kreeg een ring. En hij kreeg een gewaad. En hij kreeg nieuwe schoenen. En ze gingen feest vieren. Want de zoon was verloren en die is weer gevonden. God wil zoons. En God wil dochters. God wil jou. Heb je tijd voor hem? Of ben je te druk? Zit je agenda te vol? Misschien wel voor je gezin. Misschien wel op je werk. Misschien wel met het gamen. Of misschien wel met andere dingen. Als je jong bent. Sociale media, je telefoon, iPad. Te druk. Weet je wat betekent als God de kandelaar wegneemt? Als de gemeente van Jezus Christus die het licht verspreidt in deze donkere wereld. Als God die wegneemt, dat zal ik je laten zien. Ik bladerde even op internet. Ik heb het uitgeprint. Te koop kerk in Gelderop. Vooraankondiging kerk in Terwolde. Te koop in Welberg. Een kerk. Te koop in Dinteloord. Een kerk. Te koop in Borselen. Een kerk. Te koop in Dieren. Een kerk. Allemaal vol goede moed begonnen. Te koop in Waalwijk. Een kerk. Allemaal broeders en zusters die begonnen zijn. Te koop in Rozenburg. Een kerk. In Barendrecht. Een kerk. Edam. Dennenburg. Allemaal kerken. Leegstaan. In Zaandam. Dat is wat het nu is. In Druten. Het is een heel boekwerk. Ik zal jullie alle kerken besparen. Ik heb er hier nog één. In Kloosterburen. In Arnhem. De Sint-Jan. Allemaal kerken die te koop staan. In Hulsen. Eén van de 8 zaligheden. Vindt u dit geschenk uit de hemel? Die makelaar die heeft het ook begrepen. Hier, weer een kerk. Dat is wat er gebeurt als de kandelaar wordt weggenomen. Ik heb zelf ook in die kerken gestaan. En dan stond ik voor. En dan hadden ze me gebeld om die kerk te verkopen. En dan stond ik daar en dacht ik, vader, waarom? Waarom? Allemaal broeders en zusters. Die vol goede moed. De schouders eronder zetten. Werken voor de Heer. Verkopen. Verkopen. Heb je hem lief? Is hij jouw liefste? Dien je hem met heel je hart, met al je kracht, met heel je verstand. Heb je diepe besef wat de Heere Jezus voor ons heeft gedaan? Dat hij stierf van het kruis, dat hij je hebt vrijgekocht. In Openbaring 2, vers 7, daar staat wie overwint, dus wie gelovend volhardt tot het einde. Dan zal hij jou te eten geven van het boom, de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. Dat betekent dat je deel krijgt aan het eeuwige leven in het volmaakte koninkrijk van God. Welke brief krijg jij vandaag thuis gestuurd? Welke brief krijg je? Staat daarin, je hebt me niet meer zo lief als eerst? Is dat wat erin staat? Dan roep ik je echt op om je daarvan te bekeren. En je knieën te buigen. Het is denk ik anderhalf jaar geleden. Dat ik dat zelf meemaakte in mijn leven. Dat ik de Bijbel een beetje links liet liggen. Dan liep ik langs mijn stille plaats waar ik stille plek hield, mijn bureau. En dan keek ik naar mijn Bijbel en dan zei ik tegen de Heer, ik zeg, ja Heer, sorry, maar ik heb gewoon niet zoveel zin. Ik dacht, ja, wat maakt het ook uit? Ik ben een kind van God. Er ging zo eens een maand voorbij en ik las af en toe wel eens wat, maar ik was er eigenlijk niet zo mee bezig. Ik had het ook eigenlijk veel te druk. Zoveel dingen aan mijn hoofd. Maar ik voelde dat het leven uit mij wegstroomde. En wij weten in Johannes 15, zegt Jezus, blijf in mij. Blijf in mijn liefde. En ik kwam in een discussie met God en ik zei tegen God, als ik niet in u blijf, dan blijft u niet in mij. Ik zeg, nou, dan kunnen we wel stoppen. Dan heb het echt geen zin. Dan hangt het weer van mij af. En dat gaat niet lukken. En zo voelde ik het leven uit mij wegstromen. Ik was nog steeds een kind van God. En op een maandagmorgen na een aantal maanden dacht ik, dit gaat niet goed. En toen heb ik geroepen vanuit mijn auto tot de levende God. Zei ik, Heer, ik ben een kind van u. En ik ga me opnieuw toewijden aan u. En ik bestraf iedere macht die mij weerhoudt om tot Jezus Christus te komen in de naam van Jezus. En ik zal vandaag uw woord open doen. Maar Heere, help me en spreek tot mijn hart. En ik was op mijn kantoor tussen de middag en ik opende de Bijbel. Nou ja, waar moet je beginnen als je een poosje niet gelezen hebt? En ik bladerde en ik begon te lezen en ik had 3 regels gelezen en het raakte zo diep mijn hart. Dat ik huilend mijn knieën heb gebogen in mijn kantoor. En zei ik, Vader, ik dank u. Ik dank u, ik dank u, ik dank u voor uw genade. En ik kwam s'avonds thuis en ik ben naar boven gegaan, naar mijn kamer. Ik dacht, ik moet weten wat er nog meer staat. En het einde van de week liep ik over van zijn liefde. Het was net of God alle kranen opendraaide. En stroomde mijn hart in. Zo die heerlijke vrede van God. Ik was dankbaar, broeders en zusters, met de getuigenissen en met de gebeden. Begrijp je nu waarom? Dit is zijn liefdesbrief voor ons. Hier staat het in. En 's morgens is zo heerlijk. En ik weet, het vlees staat haaks op de geest. Tuurlijk wil je in bed blijven liggen. De boze doet er alles aan. Die hangt nog aan je voeten als je eruit staat. Maar geef hem een veeg uit de pan en zegt, Heer, hier ben ik. Ik wil weten wat u tot mij te zeggen hebt. Dit is zijn woord. Jezus is het woord. Als je de waarheid leert kennen, de waarheid zal je vrijmaken. Het is zo heerlijk, zijn woord van God. Ik heb een klein filmpje wat ik jullie wil laten zien. Ik weet niet of dat het werkt. En misschien heb je het al een keer gezien. Maar laten we er even naar kijken.
We have taken God's word, we've accepted it, we've put it into our hearts, and now we will give it to UW people who need to also take it and accept it and walk in God as we provide it. You know, for the men and often the younger believers, and you know, the crying and sobbing that took place there was just, it was something totally unexpected to me, because I knew they would be happy, but the emotion that came out was just so overwhelming to me. I thought, we have no idea, you know, we have had the word of God for so long, we have taken it for granted, we have resources, we have translations, we have, you know, all these different things, and we don't cherish things. We don't realize what a precious thing we have to hold in our hands. And these guys were realizing that and say, God, you've come to us through the word.
Goed. Openbaring 1 vers 3 staat, zalige is hij die leest. En zij die de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Lieve broeders en zusters, de tijd is nabij. Dat geloof ik echt. En de vraag is, ben je voorbereid? Als je God nog niet kent, dan dring ik daarop aan om vandaag je knieën te buigen voor de levende God. Maar als je hem wel kent en je bent lauw geworden, buig dan je knieën en bekeer je ervan. God wil ons gebruiken. God wil ons gebruiken om een licht in deze wereld te zijn. Het is zo heerlijk als je ons in wil zetten om anderen te redden. En we hebben dit woord van God, we hebben het in onze eigen taal. Laten we het gebruiken. Laten we erin bestuderen. Laten we erin graven. Laten we het ons eigen maken. En je zult de waarheid leren kennen. En zoals ik al heb gezegd, de waarheid zal je vrijmaken. Amen. Hemelse Vader, trouwe God. Ik ben u dankbaar, Heer, voor de Heilige Geest die in ons werkt. Vader, ik ben u dankbaar om te zien dat uw woord over heel de wereld gaat. Heer, geef ons die vreugde en die blijdschap in ons hart. Om naar uw woord te pakken, om ons erin te verdiepen. Want u wilt tot ons spreken, Heere God. En dat we ons bekeren, Heere, van een weg, als we leven zonder u. Dat we ons hart openstellen voor u. Heer, dat de vreugde en de blijdschap van u ons deel zal zijn. Dat liefde en blijdschap en vrede en geduld en geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing door de Geest bewerkt wordt in onze levens. En dat de mensen waarmee we in contact komen iets zullen zien van de Heere Jezus zelf. Heere, verheerlijk uw naam. Verheerlijk u zelf in onze levens. Vader, dat bid ik u. In Jezus' naam. Amen.